En vanavond dan toch maar, zoals min of meer aangekondigd, naar Jacobus 2. We hebben nou zo mooi de draad te pakken. Het beruchte schriftgedeelte, dat heb ik nagevraagd aan Luther. Hebben jullie nooit gehoord? Hebben ze dat nooit verteld? Mag jij eigenlijk niet verder vertellen, hè? Luther die wou Jacobus brief verbranden, die zegt die hoort helemaal niet in de Bijbel. En legendarisch is een uitspraak dat het een strooienbrief is. Hoe dat klinkt in Duits weet ik niet. He? Maar goed, een strooienbrief, hij dacht dat het er helemaal niet in thuis hoort. Het was een te joods van karakter, dat aan de ene kant. En de andere kant meende hij inderdaad dat Jacobus 2, het gedeelte wat we zo hopen te bespreken, dat Jacobus leert dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken. En aan de andere kant is legendarisch van een man als Luther, dat hij juist door het lezen van de Romeinenbrief tot een merkwaardige ontdekking kwam dat een mens gerechtvaardigd wordt uit geloof. Maar als wij vroeger op school zeiden dat Luther dat geleerd had, werd het fout gerekend. Want wij moesten leren, Luther leerde rechtvaardiging uit geloof alleen. Met de nadruk op alleen. Zodat het redelijk verklaarbaar is dat hij wat moeite had met Jacobus. Maar hij ging er wel erg rigoureus mee om. Dat deed hij trouwens ook met Esther, het boek Esther.
Ja.
Esther, ook een compleet Joods boek. Dat kan niet missen, het gaat maar over de Joden. Een boek waar de Heer zelfs ook maar niet in genoemd wordt. Hè? Helemaal nooit. Tenminste, in de vertaling in ieder geval niet. Hè? Dus dat was wel wat moeilijk. Hij dacht dat hij er ook niet in thuis hoorde. Maar goed, we zullen zien. We gaan naar Jacobus 2, vanaf vers 14 lees ik. En waar staat, wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet. Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd. En gij lieden zult hun niet geven de noodruftigheden des lichaams. Wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf een dood. Maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enig God is, gij doet wel. De duivelen geloven het ook en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof medegewrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken en de schrift is vervuld geworden die er zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en is een vriend van God genaamd geweest. Nou, dat lijkt me goed vers om bij te stoppen. Want daar zegt Jacobus dus precies hetzelfde als Paulus in Romeinen 4 en als Paulus in Galaten 3 en als de Heer natuurlijk zelf in Genesis 15, want daar komt de uitdrukking vandaan. Zodat als we Jacobus zowel als Paulus op hun woord nemen, dan zeggen ze dus precies hetzelfde. Zij sluiten allebei aan bij Genesis 15 vers 6, waar staat een Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dus dat verschil is er dan niet. Het verschil haalt men ook niet uit deze uitspraak uiteraard, want in tegendeel, dat is zelfs een overeenstemming, maar het verschil, het veronderstelde verschil, haalt men natuurlijk uit de beschrijving hier in de voorgaande verzen. Maar het is maar de vraag of dat verschil ook daadwerkelijk bestaat. Hoe dan ook, ik neem gewoon de draad op bij wat we vorige twee keren reeds hebben aangehaald. We hebben daar in ieder geval gezien dat in het algemeen de gedachtegang van Jacobus hier in Jacobus 1 dezelfde is als die van Paulus. En dat niet alleen, zijn niet alleen veel punten van overeenstemming. Het blijkt ook daadwerkelijk dat dezelfde gedachtegang naar voren wordt gebracht. Volstrekt dezelfde volgorde der dingen ook. Namelijk het idee van dat wij inderdaad dat zijn wedergeboren, dat God ons heeft gebaard door het woord der waarheid, hoofdstuk 1 vers 18. van Jacobus, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijnde schepselen, met als bedoeling dat wij gevuld zouden worden, vers 21, met het woord dat in ons geplant wordt, enzovoorts, en met als gevolg daarvan weer dat wij zouden wandelen in de werken welke God voorbereid heeft. We hebben vorige keer uitgebreid een vergelijking gemaakt met onder andere Efeze 2, waarin we staat dat wij zijn maaksel zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke hij voorbereid heeft, omdat we daarin zouden wandelen, enzovoorts. En die gedachtegang is volstrekt dezelfde als hier in Jacobus 1 vers 18. Bovendien, in het begin van Jacobus wordt al gesproken over dat men wijsheid van God zou moeten ontvangen. Dat is zo ongeveer hetzelfde als waar de vele brieven, nou in ieder geval meerdere brieven van de apostel Paulus, mee beginnen. En waar andere brieven uiteraard net zo goed over spreken. Het is allemaal dezelfde gedachte. Plus daaraan gekoppelde gedachte dat wij zouden roemen in de verdrukking. Of zoals Jacobus het zegt, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Dat was de gedachte in Jacobus 1 vanaf vers 2. Die volstrekt, maar dan ook volstrekt overeenkwam met de gedachten van Romeinen 5 vanaf vers 2. Precies dezelfde redenering. En om het nog even concreet te zeggen, de gedachte hier in Jacobus 1 is dat wij, vers 18, naar zijn wil gebaard zijn. Dat wil zeggen, hij heeft ons geboren doen worden. Wel te verstaan, wedergeboren doen worden, want het was door het woord der waarheid, waarvan Paulus gezegd zou hebben in Efeze 1, namelijk het evangelie uwer zaligheid, zodat het hier niet gaat om geboorte uiteraard en niet om de oude mens, maar het gaat uiteraard om wedergeboorte. Na zijn wil heeft hij u wedergeboren doen worden, ofwel heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijnde schepselen. Uiteraard eerstelingen van zijn schepping, maar dan niet van de oude, maar van de nieuwe uiteraard. Hè? Overeenkomend weer met Efeze 2. Want wij zijn zijn maaksel geschapen, niet in Adam, maar in Christus Jezus, door wedergeboren dus. En daardoor ook eerstelingen, want wij zijn toegevoegd aan een gemeente van eerstelingen, waartoe Jacobus trouwens zelf uiteraard ook behoorde. Maar goed, het is dezelfde gedachte. En daarna zegt hij vanaf vers 19 van Jacobus 1, dat wij in het algemeen, wij als gelovigen, op grond van dat wij kinderen God zijn, zal ik dan maar zeggen, wedergeboren zijn, dat wij zouden moeten zijn ras om te horen en traag om te spreken. Waarbij het gaat om het woord. En de gedachte is dat wij niet zo snel zouden moeten zijn met het voortbrengen van woord, want daarmee komt in het algemeen toorn voort, of nog algemener, vers 21, daarmee komt voort een overvloed van boosheid en vuiligheid. Vers 21. Wij zouden dus niet zoveel moeten spreken, maar wij zouden ons in de eerste plaats moeten laten vullen met het woord Gods. Dat is vers 21 nog steeds, tweede helft. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Een fraaie beschrijving van hoe dat nieuwe verbond werkt. Want onder het nieuwe verbond wordt immers het woord Gods, de wet Gods, of hoe dat maar heten mag, wordt immers geschreven in onze harten. En vanzelfsprekend zou ik bijna zeggen, want dat is immers de werking van geloof. Geloof veronderstelt immers dat we onze hart hebben opengesteld voor het woord Gods, waarin wij geloven, dan wel geacht worden te geloven. Dus op grond van geloof zouden wij ons moeten laten vullen met het woord Gods. Niet zoveel spreken, want dat loopt meestal verkeerd af, maar vooral luisteren naar het woord Gods. Over dat spreken trouwens, aan dat spreken trouwens wijt Jacobus een heel hoofdstuk. Hè? Jacobus 3 gaat helemaal in zijn geheel daarover. Er staat fraai boven misbruik der tong. Ja.
Waar het hart vol van zit, dat stroomt de mond toch van over.
Ja, daarom is het de bedoeling dat wij eerst ons hart laten vullen met het woord Gods. Daarna kan altijd dat hart of de mond nog overstromen. Dat is de bedoeling. En niet alleen de tong, de mond, de lippen of de keel, zoals ze genoemd worden in Romeinen 3 bijvoorbeeld. Maar ook de handen en de voeten. Hè. Dan hebben we het dus inderdaad over de praktische levenswandel en zelfs over werken. Maar als het er niet eerst in zit, kan het er niet uitkomen. En als de werken die een mens, ook een gelovige, doet, niet komen uit zijn binnenste, nou ja, dan zeg ik altijd, dan heeft hij kunstjes geleerd. Hè? Dat is mijn vaste uitdrukking daarvoor. Ik heb er geen betere termen voor. Dat betekent niks, hè. Dan is hij gedresseerd. Maar in de praktijk is dat hetzelfde als te zeggen, dan is hij onder de wet. En dus onder iets wat op zijn minst op het oude verbond lijkt. En daar zouden wij nou juist niet onder leven. Dus wij laten ons vullen met het woord. Aan de andere kant leert de schrift dat de natuurlijke mens in ieder geval verontreinigd wordt door wat uit zijn hart voortkomt, door wat hij spreekt. Hè? De mens wordt niet verontreinigd door wat hem ingaat, maar, nou ja, daar heb ik ook eens ergens nagevraagd, maar ik zal u niet vertellen waar. Hè? Maar de mens wordt niet verontreinigd door wat hem ingaat, zegt de Heer, maar door wat van de mens uitgaat. En wel wat van hem uitgaat door zijn mond uiteraard, door zijn spreken. Dat is trouwens Romeinen 3. Ik weet niet of ik dat hier vorige keer of één der vorige keren gelezen heb. Als in Romeinen 3 de onnuttige, dan wel zondige positie van de mens beschreven wordt, dan staat daar in Romeinen 3, vers 10. En vergis u niet hoor, vanaf vers 10 worden allerlei uitspraken uit het Oude Testament, in het bijzonder uit Psalmen, geciteerd. Zodat het eigenlijk niet de woorden van Romeinen 3 zijn, maar het zijn woorden uit het Oude Testament. Er staat, vers 10, gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen, alle mensen, allen zijn zij afgeweken. Dat is een nadere uitleg omtrent het begrip zonde trouwens, want zonde veronderstelt afwijking. We leerden op de zondagsschool, hè, zonde is doelmissen. Dat begrepen wij toch niet wat het was, maar goed, hè. Maar wil zeggen, doel is te afwijken. Dus allen zijn ze afgeweken. Tezamen, dat is allen gemeenschappelijk, de hele mensheid namelijk, tezamen als één geheel. Tezamen zijn zij onnut geworden. En dan, er is niemand die goed doet, er is ook niet het één toe. En dan is de vraag natuurlijk, hoezo niet? En dan zegt het volgende vers, hun keel. Niet hun handen en voeten, hun keel is een geopend graf. Nou, dat is duidelijk waar het op slaat, hè. Het heeft van doen met wat er uit de mond van de mens voortkomt. Maar wat er uit die mond komt, komt uit het binnenste van de mens. En als wat uit de mond van de mens komt vergeleken wordt met een graf, dan spreekt hij dus over verderf. Er komt dus verderf voort uit de mond van de mens als hij spreekt. Werking van de dood dus. Laten we zeggen, hij spreekt de woorden van de tegenstander. Dat weet u nog, hè? De Joden zeiden tegen de Heer, wij zijn Abraham's zaad. En na een wat lange inleiding zei de Heer, Abraham's zaad. Abraham, die gedroeg zich heel anders, hoor. Hè? Gij zoekt mij te doden, en dat deed Abraham niet. En daarna zei u, gij zijt kinderen van uw vader. Komma.
De duivel.
De duivel, ja, dat staat er echt, hè. Johannes 8. En die spreekt dus ook zo. Dat gaat daar ook over, over het woord. De Heer zegt, jullie verstaan mijn woord niet. Je kunt het ook niet verstaan. Ze stellen hun eigen woord tegenover het woord van de Heer. Nou goed, hun keel is een geopend graf. Dat brengt dus eigenlijk de dood voort, zal ik maar zeggen. Hun keel is een geopend graf met hun tongen. Nou zal ik niet zeggen dat tongen hetzelfde is als keel, maar in het algemeen niet, maar hier wel. Omdat het nog steeds gaat om het woord wat gesproken wordt. Hè. Met hun tongen plegen zij bedrog. En in derde instantie staat er inderdaad het woord slang. Daar kwamen we meteen natuurlijk al op. Maar in derde instantie staat het er ook. Hè. Slangenvenijn, gif dus. Slangengif, maar hetzelfde als geopend graf of bedrog. De werkzaamheid van de dood namelijk. Slangenvenijn is onder hun lippen. En dan nog een keer, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. En daar vinden we de werkzaamheid van zonde als het ware in de mens. Die komt in het eerst naar buiten, die komt primair naar buiten via de mond, in de woorden die een mens spreekt. Pas daarna staat er, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. Komt overeen met voeten, hè? De weg die men gaat immers. En dan in derde instantie, de weg des vredes hebben zij niet gekend. Dus eerst 4 keer over wat er uit de mond voortkomt, uit het binnenste, over het spreken van de mens. En dan 3 keer over de wandel van de mens. En over de daden van de mens als zodanig wordt zelfs niet eens gesproken. Het zijn gewoon algemene lijnen. Dat is daarbij dat Jacobus uiteraard aansluit als hij zegt: een mens zou traag moeten zijn om te spreken, want er komt dit er maar uit, hè. Een overvloed aan vuiligheid en boosheid, zoals Jacobus 1 vers 21 zegt. En zoals dus vervolgens ook Jacobus 3 uiteenzet. Want de gedachte is daar dat die woorden die een mens spreekt niet alleen anderen die die woorden horen misleiden of verleiden. Maar met de woorden die een mens spreekt verleidt hij ook zichzelf. Dat is waar we het laatste aan denken, maar niettemin gebeurt dat, hè. Mensen zijn geneigd te geloven wat ze zelf zeggen. Hoewel ze weten dat het niet waar is. Nou goed, ik zal u daarbij niet aankijken. Maar het is een algemene waarheid. Zo is het, zo gebeurt het nou eenmaal. Maar goed, Jacobus draait het om en zegt: de mens zou niet snel moeten zijn om te spreken, maar hij zou snel moeten zijn om te luisteren. Hij zou met zachtmoedigheid moeten ontvangen het woord dat in hem geplant wordt. Want gevolg daarvan zal zijn dat als daarna de mens gaat spreken, dan wel wandelen en vervolgens wellicht ook doen, dan zal dat als het goed is de uitwerking zijn van het woord Gods wat in zijn hart geschreven is, in zijn zachte gemoed gegraveerd. Dus een veel te sterk woord het laatste, maar ik gebruik het toch maar, hè. Het woord Gods wat in zijn zachte gemoed, hart dus, gegraveerd is. En ik gebruik het woord omdat het natuurlijk verband houdt met de stenen tafelen waarin de wet Gods gegraveerd werd. Terwijl daar tegenover staat het onder het nieuwe verbond. Het woord Gods zou ingeschreven worden in de harten der mensen. Niet in stenen harten staat er, maar in vlezen harten, in een zacht gemoed dus. Ontvang dus met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. En dan staat er: het welk uw zielen kan zalig maken en dan pas en zij daders des woords en niet alleen hoorders. Zodat de man zegt: eerst hoorders des woords zijn, daarna, maar ook natuurlijk als gevolg daarvan, daders des woords zijn. Want de bedoeling is dat die daden voortkomen uit het woord wat in het hart eerst geplant is. Dan is het eerlijk en dan heeft het ook waarde. En het zal ook duidelijk zijn dat dan die daden die uit het hart voortkomen ook een bewijs zijn, een aanwijzing zijn van wat er in het hart is. En in ieder geval, dat is de enige werkelijke controle die we hebben op wat er in het hart is, hè? Dat weten we niet, weten we van niemand wat er in het hart is. De enige manier om te weten wat er in het hart is, is die daden te bezien. Maar als mensen alleen maar daden aangeleerd hebben, kunstjes geleerd hebben, onder de wet zijn, dan weet je dus nog niet wat er in het hart is. En zelfs als iemand dan zegt dat hij een gelovig is, zei Jacobus in hoofdstuk 2, vers 14, dan is maar de vraag of dat zo is. Dat kan iemand makkelijk zeggen. Hij kan ook wel geleerd hebben dat te zeggen. Nou goed. Maar zo snel ga ik vandaag niet. Blijf even bij vers 21. Waar staat: ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Jacobus heeft het over zaligmaking, maar in het bijzonder over zaligmaking van de ziel. En we doen er goed aan te beseffen dat er eigenlijk twee verschillende vormen van zaligmaking, verlossing, behoudenis, of hoe het heet mag, zijn, of van heiligmaking kan ook nog, hè. Er zijn twee verschillende vormen van. De ene is de zaligmaking der zielen, staat hier, staat trouwens op nog een paar plaatsen. En de andere is de zaligmaking feitelijk van de geest. Hoe dan ook, onze wedergeboorte is een geboorte uit geest, Johannes 3, en uit God, die geest is, dus ook uit geest. En bovendien staat er wat uit de geest geboren is, of wat, ons nieuwe leven dus, wat wij hebben ontvangen, wat uit de geest geboren wordt, is geest. Weet u wel, Johannes 3, Nicodemus, wat vlees voorbrengt is vlees en wat geest voorbrengt is geest. Voor zover wij zalig zijn, is dat een geestelijke aangelegenheid. Dat zou je dus kunnen noemen zaligheid des geestes. Met een plechtige term dus, hè? Ja. Maar dat is niet het enige waar de Bijbel over spreekt. De schrift spreekt ook over zaligheid van de ziel. En dat levert altijd meteen een probleem op. In de eerste plaats is het probleem dat velen, in onze cultuur in ieder geval, niet het verschil weten tussen ziel en geest. Men denkt dat het hetzelfde is, hè? Als je geestelijk wat mankeert, dan ga je naar een zielenknijper heet dat. Hè? Shrink, zeggen de Amerikanen, dat is minder plechtig. Waarmee ik maar gezegd heb dat het een redelijk plechtig woord was. Psychiater, maar psychiater komt van psyche, hè? En dat wordt vertaald met ziel. Maar als je geestelijk wat mankeert, waarom moet je dan aan je ziel wat laten doen? Dat is de vraag. En het antwoord is dan onvermijdelijk. Nou, dat is hetzelfde. Maar dat kan wel zo zijn. Maar in de Bijbel is dat zeker, maar ook absoluut niet het geval. Ziel in de Bijbel is namelijk in het algemeen de aanduiding van heel de natuurlijke mens. Ik zeg het zo vaak en ik... Zo kort mogelijk dan ook. Hè. De mens heeft niet een ziel, de mens is een ziel. En dat wordt zelfs gezegd van het lichaam. Dat wil zeggen, God formeerde de mens uit de stof van de aardbodem en blies in hem neshama, vertaald met geest. Want hoe moet je het anders vertalen? God blies in hem neshama. En alzo werd de mens een levende ziel. Niet zo ontving hij een ziel, dat was ook niet zo. Hij ontving neshama. Maar hij werd, die mens die uit de aarde geformeerd was, werd daardoor een levende ziel. Vandaar dan ook dat in het Oude Testament het woord ziel, het Hebreeuwse woord voor nefesh, ook inderdaad gebruikt wordt, niet alleen ter aanduiding van de mens in het algemeen, maar de hele mens dus, met al wat daarin is. Maar het wordt zelfs gebruikt ter aanduiding van lijken. Ja, ik kan het ook niet helpen. Dan vertaalt men, als het zo gebeurt, dan vertaalt men het woord nefesh, ziel dus, vertaalt men dan ineens met dood lichaam. Omdat het uit verband blijkt, dat is het namelijk ook. Maar het had ook gewoon lichaam kunnen zijn. Dat is het namelijk. De uitwendige mens in de eerste plaats. Soms met een brede betekenis, namelijk heel de mens, alles wat daarin is of bijhoort of wat het maar is, inclusief wat wij geest noemen, inclusief zelfs eventueel de levenswandel, want daar gaat het hier trouwens ook om in Jacobus, alles wat van de mens maar zichtbaar is en merkbaar is enzovoort, heet dan ziel, maar soms wordt het woord in de smalle betekenis gebruikt, dat is een heel normaal verschijnsel, dat gebeurt met alle woorden in de Bijbel en in onze Nederlandse taal trouwens ook, wordt het in de smalle betekenis gebruikt en dan is het zelfs gewoon een lijk, een dood lichaam. En dan staat er ziel. Dat kan zo niet vertaald worden naar het Nederlands, omdat het in het Nederlands het woord ziel een andere betekenis heeft gekregen, maar in de Bijbel is ziel gewoon de uitwendige mens. En eventueel gewoon de stof. Maar in ieder geval dat wat van de mens gezien en ervaren kan worden. Het is gewoon de natuurlijke mens. En het eenvoudigste wat ik nu kan zeggen, is dat in het algemeen, zeker in het Nieuwe Testament, waar we met Grieks te maken hebben natuurlijk, dat zeker in het Nieuwe Testament het woord ziel onvermijdelijk de aanduiding is van de oude mens, de oude schepping, dat wat gezien kan worden en wat bovendien verdwijnen zal. Terwijl geest in het algemeen de aanduiding is van of van het onzienlijke van de mens. Zijn denken namelijk is dat eigenlijk, zijn wezen, zijn werkelijke aard, zoals zijn karakter enzovoorts. Of het is de aanduiding van heel de nieuwe mens die immers uit God geboren is. En als u zegt dat is wat verwarrend, dan zeg ik nou dat valt wel mee. Want het is altijd zo met de taal dat de exacte betekenis van een woord moet blijken uit de context. En daar is nooit een probleem mee. Tenminste, ik ben het probleem nog nooit tegengekomen. In de schriftplaatsen die je leest waar het woord geest staat, is heus duidelijk of het de nieuwe mens of de oude mens is. En als het niet duidelijk is, dan komt dat omdat het er ook niks toe doet. En als het er niks toe doet, dan kun je dus verder ook wel vergeten. Dan betekent het gewoon de onzienlijke dingen. Nou, sneller kan ik het ook niet zeggen. Maar goed, dat is nou mijn onderwerp niet. Dus als u er echt problemen mee hebt, dan ga ik er een andere keer wel uitgebreider op in. Maar waar het om gaat is dat de zaligheid die wij hebben ontvangen en waarover vers 18 van Jacobus 1 spreekt, is feitelijk een geestelijke zaligheid. De geest, het denken betreffende, heeft te maken met ons denken, ons gemoed enzovoorts. En bedenk dan dat als een mens overleden is, dan keert zijn lichaam tot de aarde weder, tot de stof. En wat er overblijft, en wat terugkeert tot God, op wat voor wijze dan ook, want dat kan ik nou ook niet uitleggen natuurlijk, dat heet niet ziel. Integendeel, dat heet geest. En of dat dan naar de hemel gaat, of naar de hel, of wat het ook maar wezen mag, want ik wilde nou helemaal niet op ingaan, hoe het dan ook maar heet, het is altijd geest. In het dodenrijk zijn niet zielen, geesten. Lees maar naar in de Bijbel, niet zielen, nooit. Zielen zijn wezens die op aarde leven en dus in een lichaam. En zelfs als de geest daaruit is en dus naar het dodenrijk is of naar de hemel of waarheen dan ook, dan heet dat wat overgebleven is vooralsnog, heet nog steeds gewoon ziel. Dat is de gang van zaken in de Bijbel. Dat is de snelste manier om te zeggen. En als u het niet gelooft, dan neem je gewoon een concordantie. En dan zoekt u dat zelf na, hè? Dan heb je wat te doen. Het zijn een stuk of 700 schriftplaatsen, geloof ik. Daar heb ik een lijst van, ja. Nou goed. Maar als de apostel hier dan spreekt over zaligheid der zielen, dan heeft hij het over wat anders dan die zaligheid waarover feitelijk vers 18 spreekt. Ik geef natuurlijk toe, vers 18 gebruikt het woord zaligheid niet, het woord geest trouwens ook niet. Maar het zal duidelijk zijn dat daar over onze wedergeboorte gesproken wordt en dus over onze zaligmaking, hetgeen een geestelijke kwestie is, volgens onder andere dan Johannes 3 en 1 Korinthe 15 en noem maar op. Zodat hij zegt in vers 18, na zijn wil heeft hij ons gebaard en onze geest is zalig. Terwijl hij zegt in vers 21 dat we ons zouden laten vullen met het woord Gods, opdat ook onze zielen zouden zalig gemaakt worden, want er is verschil tussen. Want het een spreekt over die nieuwe mens die in ons geplant is, het leven van Christus in ons, of gewoon Heilige Geest, dat kan ook, hè? Dus in ieder geval geest. Het leven van Christus in ons. Maar de andere tekst, vers 21, spreekt over de uitwerking daarvan, want ziel is altijd naar buiten toe en geest is altijd naar binnen toe. Het spreekt over de uitwerking daarvan naar buiten in onze praktische levenswandel, of zeg maar gewoon in ons lichaam, want daar komt het op neer. Zelfs soms letterlijk, want het kan een zeer positieve uitwerking hebben op onze gezondheid. Ik zei, kan. Nou, niet gaan vragen wanneer dan, want dan hebben we weer zo'n eindeloze discussie, hè? Maar dat kan. Hoe dat ook zij, wat Jacobus in vers 18 naar voren brengt, is dat we naar de geest al zalig geworden zijn. En in vers 21 spreekt hij over de uitwerking van die geestelijke zaligheid in onze ziel. Want hoe dan ook, maar dat was de zondagsschool waarop ik was, hè? Wij leren netjes een mens is naar de geest, een gelovige is naar de geest al verlost. Naar de ziel wordt hij verlost. En naar het lichaam, puur enkel en alleen naar het vlees, naar het lichaam dus, zal hij verlost worden. Dat is namelijk, volgens Paulus, onze toekomende verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam. Uit Efeze 1, 2 Korinthe 4, Romeinen 8, noem maar wat, hè. De toekomende verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam. Naar de geest zijn wij verlost, naar het lichaam zullen wij verlost worden. En inmiddels worden wij verlost naar de ziel. Dat is een proces wat in ons plaatsvindt. Dus broeders, acht het voor grote vreugde wanneer gij in vele verzoekingen valt. Want dat heeft nou juist van alles te maken, dat was vers 2, hè? Heeft van alles te maken met de verlossing van onze ziel. En in plaats van verlossing kun je net zo goed behoudenis invullen. Namelijk, wij naar de geest zijn wij behouden, naar het lichaam zullen wij behouden worden, naar de ziel, ons levenswandel enzovoorts, ons leven hier op aarde, worden wij behouden. Dat wil zeggen, er wordt aan gewerkt. Net zo goed als dat een gelovige weliswaar behouden is naar de geest, maar neemt niet weg dat hij naar de ziel wel degelijk verloren kan gaan. En als je dat verschil niet kent, dan krijg je problemen met diegenen die u proberen wijs te maken dat de Bijbel leert dat de gelovige alsnog kan verloren gaan. Want er zijn schriftplaatsen waar het staat. 1 Korinthe 8, 9, wat is het? 8 geloof ik. Maar goed, doet er ook niet toe. Er wordt gesproken over gelovigen die verloren gaan. Maar niet naar de geest. Dat wil zeggen, hun wedergeboorte wordt niet ongedaan gemaakt. Maar verloren in de zin van dat in hun praktische levenswandel van die zaligheid die zij hebben ontvangen, van die behoudenis dus, in de praktijk niks terechtkomt. Dat ze wel horens des woords geworden zijn, fundamenteel ooit, maar dat er van daders des woords zijn, dat er van uitwerking van die dingen in de praktische levenswandel niks terechtkomt. En wij worden gewaarschuwd dat door onze levenshouding in het algemeen, dat door onze levenshouding andere gelovigen niet verloren gaan. Dan gaat het over broeders die verloren gaan zelfs. Zo sterk staat het daar. Maar ja, ik zeg altijd, verloren gaan betekent in de praktijk niks anders dan de weg kwijtraken. Hè? Dan is men de weg kwijt als men verloren gaat. Hè? Is toch eenvoudig, hè? Als men verloren gaat, wat is men dan verloren? De weg. Ja, dan is men de weg kwijt. Hè? Dat is wel aan de verkeerde weg. Dat kan dus. Hè? Maar dat gaat niet over de behoudenis als zodanig. Voor eeuwig zal ik maar zeggen. Maar het heeft te maken met de behoudenis van in de praktische levenswandel. En het lichaam wordt behouden, want het lichaam zal veranderd worden in de toekomst ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Nou, datzelfde kun je dus van zaligheid zeggen. Wat heb ik al gezegd? Je kunt ook zeggen van heiliging. Precies hetzelfde, het zijn gewoon synoniemen. Met een wat andere gevoelswaarde, met andere klemtoon, zal ik maar zeggen. Maar in principe zijn het synoniemen. Namelijk heiliging, wij zijn al heilig. Nee, wordt uitgebreid geleerd. Daarna wordt er geleerd, hoewel sommigen dan ook de weg kwijtraken. Hè. Er staat, wij zijn heilig, daarom zouden wij ook heilig moeten wandelen. En omdat wij dus heilig zijn, naar de geest, zouden wij ook geheiligd moeten worden. Niet naar het vlees, want dat kan niet. Dat heb ik eens nagevraagd aan de dokter, maar goed. Nee, dat is een gelovige, dus er is niks mis. Het vlees wordt pas in de toekomst geheiligd. Wanneer ons vernederde lichaam veranderd wordt en ontrukt wordt inderdaad aan deze onheilige wereld. Hè. Maar onze levenswandel wordt geheiligd. En wat in de Bijbel in het algemeen heiligmaking heet, vindt dan ook plaats. Niet omdat wij heilig moeten worden, maar omdat wij al heilig zijn. Naar de geest, naar de inwendige mens namelijk. En omdat het binnenste, die geest heilig is, zal ik maar zeggen. Kortom, omdat we de Heilige Geest hebben ontvangen, zou onze ziel, meer naar buiten dus, uitwendige mens en de praktische levenswandel, valt er allemaal onder, ook heilig moeten worden. Zou ons praktische denken trouwens ook, ziel, zou ook heilig moeten worden enzovoorts. En er staat er ook bij gelegenheid, ik denk aan bijvoorbeeld een uitspraak dat de apostel zegt dat we kinderen God zijn, dat we geheiligd zijn. Daarna spreekt hij over de wereld, de natuurlijke mens, en zegt dan, zo zijt dan hun medegenoten niet. Niet zorg dat je eruit komt, nee, je zegt, je hoort daar niet bij, dat is bekend, je bent van een andere wereld, van een andere eeuw of hoe het maar heten mag. En dus moet je niet met hun meedoen. Niet maak je daarvan los. Nee, je bent daarvan los, zorg ook dat je los blijft, zal ik maar zeggen. Doe daar niet aan mee, dat is de gedachtegang. Zodat heiligmaking, ja, wat is dat eigenlijk? Dat kun je in 3 fasen verdelen. Meestal wordt het maar in 2 verdeeld, helaas. Dat van de bekende reeds en nog niet, weet je wel. Maar eigenlijk valt het in 3 uiteen. 1 met betrekking tot de geest, onze fundamentele positie. De andere in verband met de ziel, namelijk de praktische omstandigheid van het leven van alle dag. En de laatste, dat is de minst belangrijke uiteindelijk, dat is die van het lichaam, want dat gebeurt gewoon op de bestemde tijd. Bij de opname van de gemeente dus, waarbij onze vernederde lichamen veranderd worden. Nou goed, die 3 fasen dus. Nou, Als Jacobus het nou hier heeft over vers 18, hij heeft ons gebaard door het woord en waarheid, heeft hij het over onze geestelijke zaligheid. Zaligheid, verlossing, behoudenis, heiligmaking of hoe dat maar heten mag. Hè? Terwijl in vers 21 zegt hij, ontvangt, zegt hij tot degene die dus al behouden zijn of zalig geworden zijn, zegt hij, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Dat is de volgende fase namelijk. Ja. Ja, maar de apostel Paulus gebruikt daar andere uitdrukkingen bij.
Ik denk bijvoorbeeld aan Hebreeën 4, vers 12. Want
ja. Ja, die tekst heb ik de hele tijd in mijn achterhoofd. En ik denk, die moet ik nog even zeggen, voor alle duidelijkheid. Want Hebreeën 4 zegt dat het woord Gods is krachtig en scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Het scheidt namelijk van één ziel en geest. Dat zijn dus twee dingen. Hoe je dat keert of wendt, en of je nou een goed Nederlands woordenboek erbij hebt of niet, dat maakt me dus geen fluit. Dat lijkt me. In mijn geval lijkt me dat het meest voor de hand ligt. Het maakt geen fluit uit. Want de Bijbel zegt dat er verschil tussen bestaat. En dat het woord Gods onderscheid maakt tussen geest en ziel. Dat is een prachtig voorbeeld van dat het woord onderscheid maakt tussen de oude mens en de nieuwe mens. Want geest is die nieuwe mensen. En vlees is de oude mens. De ene is Christus, de andere is Adam. De ene is geest, de andere is ziel. De oude mens was levende ziel. De nieuwe mens is, 1 Korinthe 15, levendmakende geest. Zie je wel, 1 Korinthe 15. De oude mens is ziel, de nieuwe mens is geest. Nou, het woord Gods maakt daar onderscheid tussen. Niet alleen, het heeft er twee verschillende woorden voor, maar het scheidt die dingen van één. Maak in de praktijk van het leven, want daar gaat het ook om in Hebreeën 4, maak in de praktijk daar een verschil tussen. Nou goed, Johannes doet het trouwens ook, want een van de problemen van de Johannesbrieven, met name de eerste Johannesbrief, het grote probleem in de eerste Johannesbrief wordt eenvoudig opgelost wanneer wij bedenken dat er onderscheid bestaat tussen geest en ziel. En Johannes gebruikt die twee woorden wel niet, maar hij heeft het er wel over. En die zegt dus, indien wij zeggen, u weet wat er nu komt, hè? Indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Goed, dan zijn we de zondaren. En een paar versen verder zegt hij, wat uit God geboren is, zondigt niet, want dat kan ook niet, want zijn zaad, waaruit hij geboren is, blijft in hem. En ik kan dus niet zondigen. Nou, spreekt hij nou zichzelf er tegen? Ik denk altijd, welk deel van de brief is nou van stro en welk deel niet, hè? Dat hele punt is, het ene gaat over wat uit God geboren is, en dat is geest, en dat zondigt niet. Maar indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben en dan verleiders zijn, ja, dan is dat wij natuurlijk, onze oude mens, en dat is dus ziel. Beide dingen zijn in ons. En God rekent de geest en niet de ziel. Maar de bedoeling is dat de geest een uitwerking heeft in onze ziel. In onze oude mens. Zodat die ziel, die oude mens, ook gebruikt kan worden door God tot zijn werk in zijn dienst enzovoorts. Wij zijn immers bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Ja, die oude mens, de lichamen worden daartoe ter beschikking gesteld. We hebben er trouwens, dacht ik, al over gesproken, een van de vorige twee keren. Het is bekwaam gemaakt om onder het nieuwe verbond te dienen. Dus dat komt door de uitwerking van die vernieuwde geest, vernieuwde gemoed enzovoorts. Of door de verandering van ons denken, doordat wij met zachtmoedigheid het woord in ons hebben laten planten. Want zodoende worden onze zielen zalig gemaakt. Nou goed, en om u te laten zien dat ik het niet bedenk, zelf blader ik dus even verder. 1 Petrus 1. Want Peter zegt dezelfde dingen. Ik denk dat ik dat schriftgedeelte al eerder heb aangehaald. Peter zegt precies dezelfde dingen als Jacobus. Want Peter begint ook met dat wij zijn wedergeboren. Vers 3. 1 Petrus 1 vers 3. God die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, want zijn maaksel zijn wij geschapen in Christus Jezus, of na zijn wil heeft hij ons gebaard. En hier staat, hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, want we hebben nu eenmaal aan Christus deel, aan zijn opstanding, tot die erfenis enzovoorts. En dan vers 6. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Ach, dat voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in menigerlei verzoekingen valt. Jacobus 1, vers 2, zie je precies hetzelfde. En dan vers 7, opdat het beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden te worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Dat wil zeggen, die beproeving heeft ook een uitwerking, en daar gaat het dus ook om, heeft een uitwerking op onze levenswandel. En dan staat er, openbaring van Jezus Christus, de, vers 8, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verblijdt u in Jezus uw Heer. Ja. En dan verkrijgende, dat wil zeggen, bezig zijnde te krijgen, durf ik bijna zo niet te zeggen met al die eisen, klinkt helemaal niet, hè? Maar verkrijgende, niets zullende verkrijgen, ook niet verkregen hebbende, het is niet toekomst, het is ook niet verleden, het is een bezig zijn met, nu in onze dagen, verkrijgen wij het einde van ons geloof. Het is dus eigenlijk het onvoltooid deelwoord, heet dat, hè? Men is ermee bezig. De Engelsen gebruiken dat meestal nog wel, wij Hollanders niet meer. Maar verkrijgende, bezig zijnde te verkrijgen, het einde, en einde is doel, hè? Dat zeg ik ook elke keer, niet alleen nu. Waar het ook in de Bijbel staat, zeg ik, dat is doel. Het einde, doeleinde, einddoel, of hoe het maar heten mag, maar einde is nou eenmaal doel. Verkrijgende het einde, het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid. Ja, dat kan niet, want die hebben we al ontvangen. Toen we tot geloof kwamen. Geestelijke zaligheid is het. Lichamelijke zaligheid kan ook niet, want dat is pas in de openbaring van Jezus Christus uit het einde van vers 7. Bij de opname van de gemeente, feitelijk, in ons geval. Er blijft dus niks anders over, maar het staat er ook gewoon. Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. De zielelijke zaligheid. Dat is wel een mooie uitdrukking, vind ik. De zielelijke zaligheid. Ja, de uitwerking dus van de zaligheid die we al hebben ontvangen, nu in onze praktische levenswandel. En daar heeft Petrus het toch over, de praktische levenswandel. Net als Jacobus. Daar gaat hij ook op verder in vers 13. Daarom opschattende de lenden uws verstands en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Want als wij gevuld worden met zachtmoedigheid en ontvangen het woord Gods, dan zijn we niet langer in onwetendheid. Enzovoorts. En we zouden dan ook niet als onwetenden moeten leven. En et cetera, et cetera. Vers 15, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Niet in uw geest, want dat is al lang gebeurd, maar het gaat om de uitwerking ervan. Heilig in uw wandel, of zalig in uw ziel, zaligheid der zielen, of hoe het maar heten mag. Simpelweg de praktische uitwerking ervan. Gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. En in de vorige keer hebben we al aangehaald uit Efeze 4. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Nou, hij die u geroepen heeft is heilig, enzovoorts. Het is precies dezelfde gedachtegang. Nou, dan laat ik dat weer wat voor wat het is. En dan ga ik weer terug naar Jacobus. die het dus heeft over zaligheid der zielen. Niet over de zaligheid die we al lang ontvangen hebben, op grond waarvan wij kinderen God zijn, behouden zijn, broeders zijn, of hoe het maar heten mag, een hemelse erfenis hebben, waardoor wij eerstelingen zijn, de schepselen zijn, Jacobus 1 vers 18. Nee, hij heeft het over de uitwerking ervan, wat daarna komt. De zaligheid der zielen. Waarna wij dus lezen, vers 14 van hoofdstuk 2, wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft? Nou, wat zou het nut moeten zijn? Jacobus zegt, het nut moet zijn dat hij daardoor zalig wordt. En dus stelt hij de vraag nog een keer. Namelijk, kan dat geloof hem zalig maken? Heeft dat geloof nut? Kan dat geloof hem zalig maken? Iemand die alleen zegt dat hij een gelovig is, kan dat geloof hem zalig maken? Nou, als je dat vers zo uit zijn hoofdstuk, uit het hoofdstuk haalt, en je plaatst het midden in, je plaatst het midden in Romeinen 3 en 4 en 5, wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof en zo. Hè? Je plaatst het midden in die hoofdstukken en je stelt dan de vraag, gewoon algemene vraag, hè, in de kantlijn, ter behoeve van de studie, vragen erbij, weet wat, die moet je dan zelf beantwoorden. Als iemand zegt dat hij geloof heeft, kan dat geloof hem zalig maken? En hij heeft de werken niet, staat erbij. Kan dat geloof hem zalig maken? Dan is het antwoord volmondig, jawel. Ja, zeker wel. Maar het punt is dat Romeinen 3, 4, 5... want die hoofdstukken noemde ik, helemaal niet praat over zaligheid der zielen, maar zaligheid van de geest, over wedergeboorte namelijk. Of een mens daardoor eeuwig leven ontvangt. Of je daardoor wedergeboren kan worden. En dan is het antwoord, ja, daar kan niet door wedergeboren worden. Maar dat is hier de vraag niet. Want dit vers staat niet in Romeinen 3, 4 en 5. Het staat in Jacobus. En dus Jacobus 2 in dit geval. Kan dat geloof hem zalig maken? Dan ga ik nog even iets langzamer. Hè. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, wat zou het nut moeten zijn? Nou plaatsen we de vraag even binnen het kader van de Paulinische brieven in het algemeen en de Korinthebrieven in het bijzonder. En nog meer in het bijzonder 1 Korinthe, de eerste Korinthebrief. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, enzovoort. Wat zou het nut moeten zijn? Wat is nuttig, volgens Korinthe? Dat wat sticht, precies, ja, precies, dat wat sticht. En in algemeen Nederlands is het dat wat bouwt. Dat wat opbouwt. Wat moet er dan gebouwd worden? De gemeente in het algemeen.
En ook de oefening
ter godzaligheid. Ja, er zijn andere uitdrukkingen voor, maar ik ben dan met mijn gedachten dus in 1 Korinthe. En daar staat het, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. En dan nog een keer, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet stichtelijk. Alle dingen stichten niet, staat er. Niet alle dingen zijn stichtelijk. En stichtelijk betekent gewoon tot opbouw. Dat kan zijn de opbouw van de individuele gelovigen. Het kan ook zijn de opbouw van de gemeente in het algemeen. Maar in ieder geval, er zijn dingen die niet nuttig zijn, want ze stichten niet. Wat is dan wel nuttig? Dat wat tot opbouw is. En bedenk nou dat het opbouw, de stichting uit de eerste Korinthebrief, uiteraard gewoon hetzelfde is als wat de apostel in bijvoorbeeld Thessalonicense noemt, heiligmaking. En wat hier in Jacobus heet, en in Petrus, zaligheid der zielen. Dat is de opbouw namelijk, en opbouw, het is eigenlijk gewoon bouw, hè? Bouwen. En bouwen in de Bijbelse betekenis, heeft dat betekent, uitbreiding. Bouw op een fundament. Fundament wordt niet gebouwd, fundament wordt gelegd, en daarop wordt gebouwd, dan wordt het bouwwerk groter. Dus het is het voort, de uitwerking van het goede werk wat begonnen is, zal ik maar zeggen. Citeer ik dus maar even uit, wat was het, Filippenzen? Ja, hè? Filippen, hij die in een goed werk begonnen is, zal het zelf ook volmaken enzovoorts. Ja, precies, ja, ja, dat heb ik in mijn achterhoofd nog. Ja, inderdaad, ja, het Filippenzen, hè? Zeker. Want Paulus gebruikt de term eigenlijk ook. Maar waar het om gaat is, wat nuttigheid is. Dat wil zeggen, hoe wordt een gelovige daardoor opgebouwd? En hoe wordt de gemeente daardoor opgebouwd? Hoe is dat de uitwerking van het in ons geplante nieuwe leven? Als iemand alleen zegt dat hij gelooft en hij heeft de werken niet. Wat voor opbouwens is daaraan? Voor hemzelf of voor een ander? Wat is eraan? Niks. Kan dat geloof hem opbouwen? Kan dat geloof zijn geloof anderen opbouwen? Nee. Want dan zouden er werken moeten zijn. Voortkomend uit zijn geloof uiteraard. Dus je kunt het begrip nuttigheid bestuderen. Voordat je de vraag beantwoordt. Je kunt ook je kunt het begrip zalig maken bestuderen. Kan dat geloof hem zalig maken? Ja, zalig naar het lichaam. Nee, in elk geval niet. Naar de geest? Luther? Naar de geest? Nee, ook niet, want dat gaat door geloof alleen. Hè? Het punt is dus dat hier gesproken wordt over zaligmaking van de ziel, maar dat stond er ook in hoofdstuk 1. Wij zijn nou eenmaal al door hem gebaard naar het woord der waarheid. Wij zijn nou eenmaal eerstelingen zijnde schepselen, maar de vraag is hoe het nou verder gaat. De zaligmaking van de ziel dus. En als iemand alleen geloof heeft en geen werken, kan dat geloof hem, zijn ziel namelijk, kan dat geloof hem zalig maken? Het antwoord is nee. Want die zaligheid waarover gesproken wordt, is er juist één, naar de uitwendige mens toe. Dat is een heel simpele zaak. Want het antwoord op de vraag moet hier natuurlijk sowieso zijn nee. Je hoeft hier niks van te begrijpen. Je hoeft heel niet te begrijpen waar het over gaat. Gewoon bij het lezen van de vraag weet je dat het een retorische vraag is. En dat het antwoord dus, ik weet niet op grond waarvan, maar dus het antwoord is nou eenmaal nee. Kan dat geloof hem zalig maken? Nee. Nou, naar de geest kan dat geloof hem wel zalig maken. Naar het lichaam uiteraard, dat maakt niet uit. Want dat hoeven wij niet te doen. Dat heeft God beloofd. Er wordt in de hemel voor ons bewaard, zegt Petrus, die onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis. Nou, heeft te maken met de verlossing van ons lichaam. Dus dat is ook heel verder de bedoeling niet. Dan kan het dus alleen nog maar gaan over de zaligheid der zielen. En dat gaat niet met geloof alleen. En zeker niet met te zeggen dat men gelooft. Maar dat gaat met werken. En dat de bedoeling is, blijkt ook, want er staat, indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, want plechtige termen worden in die kring natuurlijk wel gebruikt, hè? Ja. Gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd. En gij lieden zou hun niet geven de noodruftigheden des lichaams. Wat nuttigheid is dat? Wat voor zaligheid is dat? Niks. Draagt niks bij. Zijn loze woorden. Ik kan wel zeggen, ik ben een gelovige. Je kunt ook zeggen, gaat heen in vrede. Maar dat helpt natuurlijk niks. Ja, je mag het niet zeggen. Dus je kunt ook zeggen, de beste wensen voor het nieuwe jaar. Dat kun je ook zeggen. En goed. Dit is alleen een uitdrukking van afhankelijkheid aan elkaar en verbondenheid met elkaar. Dat is positief om dat een keer te zeggen. Maar u denkt er niet werkelijk dat er wat uitmaakt verder dan. Hè, dat het gevolgen heeft voor de gebeurtenissen in het jaar ervoor. Dat is ook niet de bedoeling ervan. Hoor. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we elkaar laten weten dat we met elkaar verbonden zijn. Met elkaar meeleven enzovoort. Maar goed. Kortom, hier gaat het om praktische dingen. Zaligheid, de uitwerking van de zaligheid, nuttigheid. Kortom, het heeft te maken met de praktische opbouw van de gemeente in het algemeen, van de gelovigen in het bijzonder. Nou staat er, alzo ook het geloof, vers 17, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Is het dan geloof? Als het geloof dood is, is het dan geloof? Als het lichaam dood is, is het dan een lichaam? Ja, dat kan niet anders. Anders kun je niet zeggen dat het dood is. Als het niet is, is het niks. En als het dood is, dan is het dus wel wat. Namelijk dood, dan bestaat het wel. Hè? Nou, dan goed. Dood is immers, naar de Bijbelse definitie...
Scheiding.
Ja. Dat heb ik in Frankrijk nagevraagd. Dat is iets moeilijker, hè? Ja, dood is scheiding. Is het er dan? Ja, het is er wel. Maar het staat op zichzelf. En al iets wat op zichzelf staat, is dood. Als er geen gemeenschap is, zal ik maar zeggen. Als het niet waargenomen kan worden. Als er geen wisselwerking mee is, of hoe dat maar heten mag. Gemeenschap dus gewoon. Of communicatie, om eens een populair woord te gebruiken. Als dat er niet is, dan heet het dood. Dat is een volstrekt bijbelse definitie. Vandaar dat van de levende mensheid gezegd wordt dat hij dood is. Want de mensheid is levend. Ja, voor zichzelf en voor elkaar. De mensen gaan met elkaar om, zal ik maar zeggen. Hebben gemeenschap met elkaar. Jawel, maar niet met God. En dus is de mensheid voor God dood. En zo staat het dus ook in Efeze 2. En een geloof dat dood is, dat is er wel. Maar het werkt niet, het doet niks. En als er geen gemeenschap is, zal ik nog eens wat zeggen. Als er geen gemeenschap is, dan is er ook geen leven. Dan brengt het ook niks voort. Dan is er geen vruchtbaarheid. Want waar geen beweging, geen gemeenschap is, geen communicatie dus maar weer dan, hè. Daar is ook geen vrucht, daar wordt niks voortgebracht. De oude natuur, de oude schepping leert ons dat al. Met de nieuwe schepping is dat precies hetzelfde. Als er alleen maar dat geloof is en verder niks, als er niet een wisselwerking is, als het niet in beweging is, dan brengt het niks voort. En begrijp je me goed, dat dode geloof, dat kan dood zijn omdat er geen gemeenschap is met andere gelovigen, geen samenleving of hoe je dat dan maar zeggen moet, hè. Het kan ook gewoon zijn, een doodgeloof kan ook gewoon zijn, een geloof van, ja, ik weet dat ik behouden ben, ik geloof in de Heer Jezus Christus, want daar hebben ze mij verteld, en dat geloof ik, als natuurlijk, ik ga ook naar de Heer, dus buiten kijf, ik ben een kind van God, enzovoorts, want 25 jaar geleden, ongeveer, heb ik dat eens gehoord, en ben ik tot geloof gekomen, en sindsdien heb ik ook een Bijbel. Dat is heel mooi, zo'n ding. Dat, u kent die wel, die Bijbel waar ik het dan over heb. Die kent u wel, hè? Zo mooi van kaft tot kaft. Want wat erin staat, dat weten wij niet. Interesseert ons ook niet. Is me trouwens veel te moeilijk. En bovendien wordt het toch altijd verschillend uitgelegd. Enzovoorts. Bovendien, het is toch taal van God die wij niet kunnen begrijpen. En als ze het uitleggen, legt iedereen het anders uit. Dus we laten die kopersloten gewoon voor wat ze zijn. Weet je wat, zo, hè? Het is een doodgeloof. Als dat niet gevoed wordt, als er niet wat ingebracht wordt, zal ik maar zeggen. Als het woord niet in het hart gebracht wordt en als het hart niet antwoordt op dat woord, dan is er geen uitwerking, dat is een doodgeloof. Dan ben je wel behouden, maar zeg je niks. En als je niks zegt, heeft het dus inderdaad voor de praktische levenswandel ook geen enkele consequentie. En dat is voor sommigen ook de bedoeling, dat het geen consequenties heeft. Dus daarom laat men de Bijbel dicht. Men praat wel tegen God, men bidt ook. Men praat wel tegen God, alleen die zegt nooit wat terug. Want die gemeenschap is er nu helemaal niet. Zo ligt die situatie toch? De enige manier om geloof te voeden is, of om in beweging te houden, is met het woord van God. Daarmee vullen wij ons, dat lezen we, dat overdenken we. En als we dat doen, praten we er onvermijdelijk ook over. Dat heeft allemaal een positieve uitwerking. Dan hebben we gemeenschap met het woord, dus met de Heer en ook met elkaar enzovoort. Dat heeft uitwerking. Nou, dat is waar het om gaat. En als dat er niet is, is het een doodgeloof. Dus, alzo ook het geloof, vers 17, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf een dood. Ik ben altijd geneigd om op zijn minst een komma te zetten tussen bij zichzelf en dood. En met grote nadruk zelfs puntkomma, of eventueel het woord dood tussen haakjes te zetten. In de zin van dat bij zichzelf volstrekt hetzelfde betekent als dood. Iets wat bij zichzelf alleen bestaat, is naar Bijbelse definitie dood. Geïsoleerd. En dus ook dood, ja. Als je een elektrische leiding isoleert, als je het goed doet, dan kan je het net zo goed weggooien. Toch? Als je een elektrische leiding isoleert, goed isoleert, 100% isoleert, hè? Je kunt het net zo goed weggooien, want er is dood, de leiding is dood, zeggen we dan. Het is goed geïsoleerd. Hè? Alle kranen dicht van de waterleiding, hetzelfde. Dan heb je geen water. Het is er wel, maar het doet niks. Zit opgesloten. En dat is met geloof ook zo.
Ja? Ik dacht dat maar iets door hier zijn. In de psychiatrie ben je gewoon nog afgesloten. Geen contact.
Ja. Daar word ik, zal ik het eerlijk, moet ik er eerlijk op reageren, zomaar even, zo even tussendoor, hè? Als je al goed bij je verstand was, zou je daar gek worden natuurlijk. Maar welke een uitwerking heeft op iemand die al niet goed is, ja, dat weet ik ook niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij daarmee gezond wordt. Hè? Waarna een cynicus zal zeggen, dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is van zo'n isoleercel is alleen dat men geen last heeft van de patiënt. Dat zal vermoedelijk de belangrijkste onderliggende gedachte zijn. Maar goed, laat ik me daar niet mee bemoeien dan. In ieder geval niet vanaf deze plaats. Nou goed, indien het geloof de werken niet heeft, is het, bestaat het wel, dan is het bij zichzelf een punt. Of dan is het dood, want het is hetzelfde. Dan betekent het niks. En dan vers 18, dan wordt de discussie iets verbreed. Hè? Maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Ja, die mensen ken ik ook. Ik heb er ooit een gesproken wiens naam ik niet durf te noemen in het openbaar. Daar is hij bekend voor. Maar die zei, ja, dat is wel leuk dat jullie altijd met die Bijbel bezig zijn enzovoorts. Maar wij doen tenminste iets. En dat laatste viel niet te ontkennen, dat was ook zo. En wij doen tenminste iets. Ja. Maar waar die werken uit voortkomen, weet ik niet. Dat is nog maar zeer de vraag. Hè? Maar er zijn er dan die zeggen, nou ja, goed, als jullie dan dat doen, doen wij dit. En samen, dan komen we er wellicht wel. Dat is nog een tamelijk positieve benadering trouwens, hoor. Maar Jacobus gaat erop in en zegt, toon mij uw geloof uit uw werken. Het gaat er niet om of men werken heeft. Het zou de werken moeten zijn die voortkomen uit geloof. Toon mij uw geloof uit uw werken. Dat betekent dus dat die werken waarover Jacobus hier spreekt, moeten voortkomen uit het geloof, opdat het dode geloof daarmee een levend en dus actief, bewegelijk, of hoe het maar zijn mag, een actief geloof zou zijn. Een levend geloof dus. Toon mij uw geloof uit uw werken. En hij zegt, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Precies dezelfde gedachte. Want eerst wordt er gezegd, gij hebt het geloof en ik de werken. Dat veronderstelt verschil tussen twee. Hè? De een heeft werken, de ander heeft geloof. En Jacobus zegt, nee, dat verschil is er niet. Jij moet uit je werken je geloof tonen en ik moet uit mijn werken mijn geloof tonen. Dat is voor iedereen, maar dan ook volstrekt gelijk. Maar de werken die er zijn, zouden niet eigen werken moeten zijn of iets dergelijks. Het moet niet activiteit zijn op terwille van de activiteit. De kans is namelijk groot dat er zelfbedachte werken zijn enzovoort. Omdat ze voortkomen uit niet geestelijk verstand, maar het verstand des vleeses heet dat. Hè? Uit vleeselijk verstand, of hoe het maar heet. Uit de oude mens namelijk. En dat is er niet eens een uitdrukking van geloof. Trouwens, de man in kwestie die het tegen me zei, die moet die werken wel doen, anders gaat hij failliet. Hè? Ja, dan vraag. Nee, ik zeg niet wie het was. Nee, dat zegt ook niks. Goed. Nee, waar het om gaat is dat werken zouden moeten voortkomen uit geloof bij een ieder. Dat is de gedachte. Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Waarna in vers 19 Jacobus nog verder gaat en zegt, gij gelooft dat God een enige God is. Dat is leuk, hè? Dat is de Joodse geloofsbelijdenis. Dat weet u toch, hè? Hoor Israël, hoor. Uit Deuteronomium, geloof ik. En Leviticus ook. Van twee plaatsen in ieder geval. Hoor Israël, hoor, de Heere onze God is één. De christenen protesteren dan meestal. Ze zeggen, nee, al Heere onze God is drie. Wat ook niet waar is natuurlijk. Hè? Maar goed. Joodse geloofsbelijdenis is, de Heere onze God is één. Staat er niet op die tekst in de mezuza, op de deurpost? Er staat daar toch op of niet? Weet iemand? Ja. Ja, dat dacht ik wel, ja. Zo'n klein rolletje papier. Op de aan de deurpost, hè. Hoor Israël, hoor de Heer onze God is één. Dat is de Joodse geloofsbelijdenis. En Jacobus, zelf Jood, zegt... Gij gelooft dat God één is, de ene God is. Hij zegt, dat doe je goed aan, maar dat geloven de duivelen. De demonen, staat er eigenlijk hoor, niet duivelen, demonen. Dat geloven de demonen ook. De duivel gelooft dat ook trouwens. Daar is er maar één van trouwens, hè. De duivel. Maar de demonen geloven dat ook. Dat zegt dus niks, zegt Jacobus. Zo erg cynisch natuurlijk. Hè? Maar dat is ook zo. Het geloven dat God één is, ja. Dat brengt de mens niet zo ver. Er staat de duivelen geloven ook en zij sidderen. Want zij weten dat zij geoordeeld zullen worden. Dus dat geloven op zich, zegt Jacobus, dat zegt me niks. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Hij zegt, zal ik je dan eens een Bijbels voorbeeld geven? Hij zegt, Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd? En dan zetten we de tekst weer in Romeinen 3, 4 en 5. Is Abraham uit werken gerechtvaardigd? In Hebreeën trouwens. 11. Hè? Is Abraham uit werken gerechtvaardigd? Nee, uit geloof. Nou zegt Jacobus, luister eens even. Is Abraham niet uit werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Nou staat Jacobus in de redenering, wat mij, dat mag ik niet zeggen, want het is het woord van God, hè. Maar ik ben geneigd te zeggen, dan staat hij zwak. Want de uitspraak, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid, werd gedaan toen Abraham geloofde dat hij een zoon zou hebben met de naam Isaac. In Genesis 15. Die was nog niet eens geboren. Niettemin, ik denk dat Jacobus de brief aan de Hebreeën gelezen heeft. Onder andere dan, hè. En daar wordt gezegd, door het geloof heeft Abraham Isaac geofferd. Dat was natuurlijk ook zo. Maar hoe je dat ook keert of wendt, het is in elk geval zo dat deze daden van Abraham, en daar heeft Jacobus het volkomen gelijk in, daar is op zich niks zwaks aan, hè. Dat deze daden van Abraham voortkwamen uit Abrahams geloof. Uiteraard. God zei, doe dit. God sprak tot hem. God had een belofte gedaan. God had zelfs belofte gedaan met betrekking tot Isaac. En omdat God toch die belofte gedaan had met betrekking tot Isaac, kon Abraham dus, nou rustig mag ik niet zeggen, maar kon Abraham, blijkbaar, laat ik het zo zeggen, kon hij Isaac offeren, ter dood brengen in de praktijk zelfs. Hij zou dat hebben kunnen doen, want hij geloofde, hij overlegde bij zichzelf, zegt Hebreeën 11, dat God bij machte was hem uit de dood weder op te wekken. Waarom ook niet? Abraham zelf was in zekere zin al gestorven, gelaten, of Romeinen 4. En niettemin kwam er leven uit hem voort. Sarah ging het niet meer naar de wijze, de vrouw was dus feitelijk gestorven, maar niettemin kwam er leven uit voort. Dus Abraham overlegde wel, als Isaac nou sterft, wel God is bij macht hem weder op te wekken. Bovendien, hij zal wel moeten, want God heeft belofte aan Isaac gedaan. Ja, dus als ik het zo snel zeg, klinkt het natuurlijk vreselijk laconiek. Maar niettemin, het bewijst Abrahams geloof. Nou, hoe dan ook, is Abraham dus niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Het antwoord op deze retorische vraag moet natuurlijk zijn ja. En dus dan, de reactie van Jacobus weer. Ziet gij wel dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken, samen dus, en het geloof volmaakt is geweest, dan wel geworden, uit de werken. En hij zegt dus feitelijk twee keer hetzelfde. Let even op, hè. Hij zegt, vers 22, dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken. Er staat niet, daar moet je goed op letten, er staat niet dat het geloof gewrocht of gewerkt heeft met zijn werken, want dan zou de gedachte zijn dat er eerst werken waren en dat er dan geloof bij kwam. Daarom wordt dat met ook twee keer vermeld. Er staat namelijk dat het geloof mede, dat is hetzelfde als met, hè, dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken. Van beide staat mede. Dat wil zeggen, geloof vulde de werken aan en werken vulde geloof aan. Ze staan niet naast elkaar. En voor zover er sprake is van enige volgorde, is de volgorde die van de woorden die gebruikt worden, namelijk eerst geloof en dan werken. Het is moeilijk om, het is gewoon Nederlands. Maar er staat zeker niet dat er eerst werken waren en dat het geloof toen medegebracht heeft. Nee, het geloof heeft medegebracht met zijn werken, beide samen, maar geloof wordt eerst genoemd en daarna de werken. Diezelfde gedachte staat in de tweede helft van het vers, want er staat dat het geloof volmaakt is geworden, en volmaakt betekent volgroeid. Dat het geloof volmaakt en dus volgroeid is geworden of geweest uit de werken. Dat wil zeggen dat het geloof geleid heeft tot deze werken. Het geloof van Abraham, dat was er nou eenmaal. Maar zijn geloof blijkt en is dus een levend geloof op grond van zijn werken. Bovendien, het is een beetje naïef om te zeggen, Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid. Want als we een klein beetje kritisch lezen, vragen we ons dan af, waaruit blijkt dat dan, dat geloof van Abraham? Dan kun je nou wel zeggen dat Abraham een gelovige was, dat zeggen er zoveel. Maar waaruit blijkt dat dan? Nou ja, goed, uit zijn werken dus. Dus inderdaad, het geloof van Abraham blijkt uit zijn werken, precies zoals Jacobus het verwacht. Maar zoals Paulus het natuurlijk ook verwacht, hè. Bovendien, als het geloof van Abraham in, wat ik dan maar toch maar noem, een Paulinische brief als de Hebreeënbrief, als het geloof van Abraham daar besproken wordt, dan staat er steeds, door het geloof heeft Abraham dit gedaan en dat gedaan, en zo is vandaan de zogenaamde uitgebreid. Maar van al die geloofshelden daar die in Hebreeën 11 genoemd worden, het merendeel uit Genesis, staat dat, hè, door het geloof hebben zij dit gedaan, en zus en zo gedaan. En als dus Romeinen 10, wat er net aan vooraf gaat, zegt dat wij als rechtvaardigen, nu we rechtvaardig zijn, uit het geloof zouden leven, dan is de volgende vraag, hoe ziet zo'n leven er dan uit? Dan zegt hoofdstuk 11, nou kijk dan maar even naar hoe anderen dat gedaan hebben. Zij waren gelovig en hun geloof bracht bepaalde werken voort. Werken van onderwerping, van gehoorzaamheid in het algemeen en in het bijzonder van trouw aan degene die gesproken heeft. Dat zijn die werken. Maar het zijn niet werken op dat men daardoor überhaupt behouden zou worden of wedergeboren zou worden. Maar het zijn werken die zonder meer voortkwamen uit geloof. En daar heeft Jacobus het ook over. En als je dan nog daarnaast bedenkt dat deze apostolische brieven, Jacobus, Petrus, Johannes, Judas eventueel, dat deze brieven zich in het bijzonder bezighouden met de aardse omstandigheden van de gelovigen, dan wordt het helemaal duidelijk waarom Jacobus op deze wijze overschrijft. Want in het algemeen is het zo dat op aarde gelovigen vervolgd worden. Bovendien, in het bijzonder is het zo dat deze apostolische brieven ook een speciale toepassing of actualiteit krijgen in de dagen na de opname van de gemeente, waar er net zo goed gelovigen zijn die naar het woord God zijn wedergeboren uit de barmhartigheid Gods enzovoorts, kinderen Gods en dat soort dingen meer, die dan zeker vervolgd zullen worden. In onze dagen is dat niet altijd zeker voor iedereen, maar in die dagen is dat zeker zo, men zal vervolgd worden. En een van de belangrijke vraagstukken is dan, hoe weet we of iemand bij ons hoort of niet? Dat is bijna de formulering van Johannes. Hè? In 1 Johannes, eerste Johannesbrief. Hoe weten we of iemand een gelovige is? En hoe weten we zeker dat niet sommige valse broederen zijn, die ingekropen zijn om onze vrijheid te bespioneren enzovoort. Hè? Hoe weten we zeker dat ze niet door de staat, de overheid of weet ik veel, bij ons geïnfiltreerd worden om na te gaan wie er allemaal bij die club hoort, om zo te zeggen. Hè? Hoe weet je dat?
Door de praktische
levenswandel. En dan nog wat anders. Hoe weten wij zeker of wij bepaalde verantwoordelijkheden in de dienst van de Heer kunnen overdragen, uit handen geven, overdragen aan andere geloven? Hoe weten we zeker of dat kan, überhaupt? Of dat, hè? Aan wie zouden we dat moeten doen? Wie kan dat dragen? Alleen aan degene die bewezen hebben betrouwbaar te zijn, die bewezen hebben gelovigen te zijn. En dat kan alleen maar uit woorden. Iemand kan 100 keer zeggen dat hij een gelovig is. Zo ken ik er nog een paar, zegt Jos Brink ook. Huh? Ja, En ik kan ook serieus praten, maar houden dat alsjeblieft wel even buiten de deur, want het heeft met het woord van God niks te maken. Er zijn er zoveel die zeggen te geloven dan wel een geloof te hebben of zo. Alle Mohammedanen heten trouwens gelovig, dus je moet erg oppassen. Ja. Toch?
En de naam verandert ook al.
Ja, zoals dat.
Nee,
ook al niet meer. En dan, wat is dat in het Arabisch dan? Ze passen zich aan ons aan. Dat moeten wij mee zeker. Nou goed, laat maar zitten. Maar of iemand een gelovig is, dat blijkt niet uit dat hij zegt dat hij dat is. Maar blijkt uit in het algemeen wat hij spreekt. In de eerste plaats mond, tong en zo. Niet om te zeggen ik ben een gelovige. Maar het blijkt uit wat hij spreekt, waarover hij spreekt in het algemeen. Maar dat is zoals Johannes het zegt, hè. Hij zegt, als mensen gelovigen zijn, kunnen we met hen spreken over het woord Gods. En als dat laatste niet kan, dan zal het eerste vermoedelijk niet waar zijn. Maar in ieder geval weet je dat dan niet zeker. En Jacobus, die zegt in wezen precies hetzelfde, maar dat komt eigenlijk weer aan de orde in het volgende hoofdstuk, waar het gaat over, over het misbruik der tong. Maar hier in hoofdstuk 2 heeft hij het nog gewoon over de werken. Het blijkt uit iemands levenswandel of hij een gelovig is. En daar gaat het niet alleen om, of dat aan ons blijkt. Het gaat erom dat het nou eenmaal Gods bedoeling is dat onze zaligheid een uitwerking heeft in ons praktische leven. Want hoe dan ook, de bedoeling is dat wij bekwaam zijn om dat wij dienaren zijn van het nieuwe verbond. Of om het dan met de eenvoudige woorden uit Hebreeën te zeggen, die we hier al zo vaak hebben aangehaald. Hij heeft ons gereinigd van een kwaad geweten. Heeft onze harten gereinigd van een kwaad geweten. Opdat wij de levende God zouden dienen. Actief, uiteraard. Eerst met de mond, keel, de tong, de lippen. En daarna ook met de voeten en de handen. Dat is de bedoeling. En waar dat dus niet gebeurt, is punt 1 de vraag of iemand wel een gelovig is. Maar als iemand een gelovig is en die werken zijn er toch niet, dan zegt Jacobus, nou dat kan hem niet zalig maken naar de ziel. Daar is dus niet sprake van wat Paulus zou noemen heiligmaking. En dat is echt waar het om gaat. En dan kom ik toch alsnog, want ben ik eigenlijk vergeten. Dan kom ik toch alsnog in Filippenzen terecht. Want daar hebben we zo'n omstreden uitspraak. Waar Paulus dus, schrijft aan de gelovigen, ik hoop dat ik dat niet hoef uit te leggen, aan de gelovigen in Filippi. En hij zegt in vers 12 van Filippenzen 2, zal ik eerst vers 11 lezen, dat alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer zij tot heerlijkheid Gods des Vaders. Dus de tong, hè? Precies, hè? Nou goed, en dan vers 12. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, zijn het dan gelovigen of niet? Ja, dan zijn ze gehoorzaam. Aan het woord Gods uiteraard. Daar ging het over in de voorgaande verse. Gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, dan zijn ze dan zalig? Ja, dan zijn ze zalig. Naar de geest in elk geval. Gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet alleen in mijn aanwezigheid, maar veel meer nu in mijn afwezigheid, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. En hier is de moeilijke vraag, in dit zinnetje, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Zijn ze dan zalig? En die vraag lijkt me slecht te beantwoorden, want daar gaat altijd de discussie over, hè, dan. Want sommigen zeggen dan dat hier staat dat je moet werken om zalig te worden. En anderen die wat meer bij Luther blijven, zal ik maar zeggen. Die houden erin, hè, vandaag, hè, Luther. Die zeggen, nee, dat kan nooit, want zaligheid is het niet uitwerken. Dus zou het moeten zijn, werkt uw zaligheid uit met vrezen en beven. Men is dan al zalig. Want dan blijkt uit het voorgaande vers, hebben we het net al gevraagd, hè? Natuurlijk, men is zalig. En als hier staat, werkt uw zelfzaligheid, dan betekent dat men die zaligheid al heeft en dat men die uit zou werken enzovoorts. En dat is ook een tamelijk zwakke redenering, want je kunt niet bewijzen dat dat de betekenis is. Maar het is veel simpeler, hoor. Waar het over gaat hier is niet de geestelijke zaligheid, maar de zaligheid der zielen dus. Alleen, het is bij Paulus niet de gebruikelijke term. Maar zaligheid is wel degelijk in de schrift niet alleen de aanduiding voor onze behoudenis. Helaas, de nieuwe vertaling gebruikt steeds die term, hè, behoudenis. Maar het is niet alleen behoudenis. Zaligheid is namelijk alles wat God ons gegeven heeft of eventueel nog zal geven. Dat wil zeggen, in het begrip zaligheid ligt ook opgesloten die erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Er hoort bij het nieuwe lichaam wat we zullen ontvangen bij de verlossing van ons lichaam. Er hoort ook bij de eventuele kronen of het loon, of hoe het maar heten mag, wat wij zullen ontvangen wanneer wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dat is het resultaat van de praktische levenswandel van de gelovigen. De zaligheid der zielen. Want naarmate de ziel en dus de levenswandel zalig wordt of heilig wordt, naar die mate zal men ook loon ontvangen. Dus het tot stand brengen van de één, van het één, namelijk die dienst aan de Heer, door die werken welke hij voorbereid heeft enzovoorts, bewerkt ook het tot stand brengen van het andere, namelijk het loon. Maar niettemin, het komt voort uit geloof wat er al is. En als hier dus staat, werkt uw zaligheid met vrezen en beven, dan moet je dat dus in geen geval vertalen met werkt uw behoudenis met vrezen en beven. Dan moet je trouwens nooit zo vertalen, maar hier zeker niet, want hier is het dat op geen manier. Dan zou je moeten vertalen met werkt uw loon met vrezen en beven. Want dat is dan waar het om gaat. Niet dat ik daarvoor kies, hoor, voor die zo'n vertaling, maar dat zou dan het goede alternatief zijn. Nee, de gedachte is gewoon dat men zalig is. En nu zou er ook zaligheid moeten zijn in de praktische levenswandel. En daar gaat de hele Filippense brief over. De Filippense brief die aan beide kanten aansluit. De ene kant bij Efeze, de andere Colossense. En dus aansluit bij de hemelse positie van de gemeente, van de gelovigen. Die Filippense brief staat ertussenin en zegt dat wij nu dan toch nog maar wel degelijk in het lichaam, in een niet verheerlijk lichaam, op aarde leven. En de bedoeling is dat wij geheiligd worden, zalig worden in onze levenswandel. En dat we hier met ons lichaam dus inderdaad de Heer zouden dienen. In alle nederigheid. Want die gezindheid, dat gevoelen zij in u, vers 5 van hoofdstuk 2. Dat gevoelen zij u in u, het welk ook in Christus Jezus was... die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernederd, gevoelen om zich te vernederen, de gestalte van een dienstknecht, eigenlijk slaaf, aangenomen hebbende, en is aan de mensen gelijk geworden, en in de gedaante gevonden als mens heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Dat is zijn loon. In deze redenering hier in elk geval. En dan staat er dus vervolgens in vers 2, vers 12. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te alle tijden gehoorzaam geweest zijt, dan ook nu, ook in mijn afwezigheid, werkt u zelfzaligheid met vrezen en beven. Op dezelfde manier als de Heer Jezus, die zich heeft laten vernederen, die leeft in de gestalte van een dienstknecht, een mens, en zelfs minder dan een mens, want dat wordt uiteindelijk gezegd, tot de dood erop volgde. Wel nu, de bedoeling is dat wij eventueel diezelfde weg gaan, dezelfde consequenties trekken uit ons geloof of uit gehoorzaamheid, want hier staat het synoniem daarvoor, hè, vers 8. Gelovig geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. En dat bewerkt zaligheid in de zin van loon. En zo zouden wij dus ook leven in vernedering eigenlijk, in dienstbaarheid enzovoorts. En dus in vele verzoeking, dat past ook volkomen hier in de Filippense brief, opdat wij daarna van de Heer onze beloning zouden ontvangen. En dat is die zaligheid waarover vers 12 dus feitelijk spreekt.
Vers 13, daar staat dat God het in ons werkt.
Ja. Ik heb nog een paar minuten, ja. Vers 13, waarin staat, want, hè, werkt u zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt. Het is God die in u werkt. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, zijn zijn werken, opdat wij daarin zouden wandelen. Tamelijk zwakke uitdrukking. Ja, uit Efeze. En hier staat, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Dat is een heel belangrijke waarheid. God werkt in ons en hij zorgt dat wij een bepaalde wil krijgen. En dat zijn wil dus in ons geplant wordt, ingeschreven wordt, zodat onze wil gewoon zijn wil is. Dat weten wij niet, maar, want het is onze wil. Maar het is zijn wil om een bepaalde weg te gaan, om bepaalde dingen te doen. Eigenlijk had ik moeten zeggen in de eerste plaats om bepaalde dingen te spreken, vanzelfsprekend, hè? Dat hebben we duidelijk. Maar het is de Heer dat in ons werkt, zowel het willen als ook het werken. Dat wil zeggen, hij geeft ons eerst de gedachten om bepaalde dingen te doen en daarna geeft hij ons ook de gelegenheid om die dingen te doen. En als het laatste niet gebeurt, zal het eerste er ook niet zijn. Dat wil zeggen, als hij ons niet de gelegenheid geeft om, ons, om te doen wat wij graag willen, dan komt wel eens wezen dat die wil ook niet zijn wil is, maar onze eigen natuurlijke wil. Maak je dan dus geen zorgen. Als het niet lukt, moet je je aanpassen. Maar iemand die dienstknecht is, slaaf dus, die moet altijd zijn wil aanpassen. Dat is nederigheid dus, hè? Onderwerping. Zo is het nou eenmaal. Ik heb mensen genoeg die zouden maar al te graag inderdaad het woord Gods willen spreken. Zo ongeveer zoals ik hier sta dus nu. Hè? Die zouden maar al te graag doen. Achter zich ook capabel. Wil niets liever dan dat. Denk ook dat moet toch bijbels zijn. Maar het gebeurt nooit. Er is wel het willen in hen. Maar het werken werkt de Heer niet in hen. De vraag is of de Heer dat willen dan ook eigenlijk in hen gewerkt heeft. Je kunt er wel willen. Maar of het de wil van de Heer is, is maar de vraag. Maar als het de wil van de Heer is, dan komt het werk ook. Nou, dat is voor mij het makkelijkste voorbeeld om aan te halen. U mag er zelf nog 100 bij bedenken de komende 14 dagen. Hè? Maar het is God die in het werk, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Maar welbehagen komt overeen met zijn wil. Hè? Naar zijn welbehagen, zoals hij het goed vindt. En tot de gelovigen wordt gezegd, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Welke dingen dan? Die hij in ons werkt. Zo moeilijk is het dus in de praktijk niet. Ik beweer dat het moeilijker is om die wil van God te wederstaan dan hem gewoon uit te voeren. Dat er meer energie van nodig is, zal ik maar zeggen, om iets wat de Heer wil niet te doen, dan om het wel te doen. Daarmee wil ik niet zeggen dat het laatste makkelijk is, maar ik zei alleen dat het eerste moeilijker is. Goed. Dus doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Opdat gij mocht onberispelijk en oprecht zijn, zullen we zeggen zalig zijn. Nou, moet je minstens aan denken dus, hè. Want er stond er al, werkt uw zelfzaligheid. Doet dus al die dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij mocht zalig zijn. Dat zou je mogen verwachten. In plaats daarvan staan er synoniemen. Er staat namelijk, opdat gij mocht onberispelijk en oprecht zijn. Waren we dat dan al niet? Nou, volgens Efeze wel, volgens Romeinen ook. Maar daar gaat het niet om. Dat was naar de geest volmaakt in Christus. Colossense bijvoorbeeld, de volgende brief. Nee, hier gaat het om de uitwendige omstandigheid. Namelijk, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde onstraffelijk, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Niet in Christus, want dat zijn we al. In Christus zijn wij volmaakt en heilig en zalig. Maar hier gaat het om diezelfde begrippen, maar nu niet in Christus, maar te midden van, dat is hetzelfde als gewoon in, hè? In of in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens. Want onze dienst is wel degelijk toch in de eerste plaats een redelijke dienst, een dienst van het woord. Het woord wat wij ontvangen, waarin wij geloven, waarover wij spreken, wat wij uitwisselen en wat we ook elkaar voorhouden, et cetera, et cetera. Nou, ik dacht dat het een duidelijk voorbeeld was van hoe de redenering van Jacobus op geen enkele wijze in strijd is met wat Paulus daarover zegt. vooropgesteld dat we begrijpen dat Jacobus niet spreekt over de zaligheid als zodanig, de behoudenis in de zin van wedergeboorte, maar heeft het over de zaligheid der zielen, de praktische levenswandel namelijk van de gelovigen. En wat dat betreft zegt hij dezelfde dingen als welke andere apostel ook, en in het bijzonder natuurlijk de apostel Paulus, namelijk dat we door geloof zijn wedergeboren, maar dat we zijn wedergeboren opdat we zouden wandelen in de werken welke God voorbereid heeft. Opdat we goede werken zouden doen. Jawel, maar daarover hebben wij het wellicht weer een andere keer. Ja, wij zullen danken. Trouwe Hemelse Vader, we danken u dat u ons wedergeboren hebt tot een levende hoop. Dat u ons naar uw wil gebaard hebt door het woord der waarheid. Dat we mogen weten volmaakt gesteld te zijn in Christus, omdat wij het leven van Christus deelachtig zijn geworden. We danken u dat wij overgeplant zijn van die oude mensheid naar die nieuwe. En dat wij nu het beeld van die nieuwe mens van Christus mogen dragen. We danken u daarom dat u ons volmaakt gesteld hebt in hem en dat wij zonder vlek of rimpel voor uw aangezicht staan. Maar we willen u ook dankzeggen, Vader, dat u dat werk wat u in ons begonnen bent ook inderdaad volbrengt. En dat die zaligheid die wij hebben ontvangen, dat het nieuwe leven wat wij hebben ontvangen ook mag uitwerken in onze praktische levenswandel. Mag uitwerken in ons denken, ons praktische denken, maar ook in de weg die wij gaan. We danken u daarom, Vader, dat wij onze lichamen mogen stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Opdat wij deze redelijke godsdienst inderdaad zouden volbrengen. We danken u dat wij niet meer slaven of dienstknechten van de zonde en van de wet zijn, maar in tegendeel dat we dienstknechten van het nieuwe verbond zijn, dienstknechten van Christus en daarmee dienstknechten van uzelf. We danken u, Vader, dat u het ook bent die in ons werkt beide het willen en het werken. En dat u van ons verwacht dat wij een levend geloof hebben, dat we dat geloof laten voeden door uw woord, dat we over deze dingen ook spreken met elkaar, dat ze een rol zullen spelen ook in ons denken in de eerste plaats, maar daarna ook een praktische uitwerking zouden hebben in ons doen en laten, in onze praktische levenswandel. Wij danken u daarom, Vader, dat wij als kinderen des lichts door het leven mogen gaan, mogen leven te midden van een krom en verdraaid geslacht wellicht, maar niettemin oprecht in u. En we danken u daarom dat we ook licht mogen zijn in het midden van een duistere wereld. We danken u voor het woord der waarheid wat u ons ingeplant hebt, waaruit wij zijn wedergeboren tot een levende hoop, maar waaruit wij ook gebouwd, geheiligd en gereinigd worden ook in de dagelijkse gang van zaken. We danken u daarom ook dat we vanavond hier mochten zijn. Onze harten voor uw woord mochten openstellen, dat we uw woord mogen overdenken, dat we schrift met schrift mogen vergelijken en inderdaad tot kennis der waarheid mogen komen nadat wij eerst al zalig zijn geworden. Wij danken u daarom, Vader, dat we hier mochten zijn en we willen u vragen, wilt u ook uw woord aan onze harten zegenen, opdat werkelijk uw woord in onze harten zou geplant worden. Niet woord van mensen, maar slechts het woord van Christus, slechts uw woord, opdat ook dat woord slechts uitwerking zou hebben in ons leven tot zaligheid en dat we daarvoor ook zouden beloond worden in de openbaring van de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat we daarnaar mogen uitzien en ons zo van u afhankelijk mogen stellen en afhankelijk mogen stellen van de rijkdom van uw genade. Amen.